Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 19 januari. Mijn naam is Marijn en aangeschoven zijn Floris.
Hoi.
Tony.
Yo.
En Erin.
Hey, hey.
En we kunnen het natuurlijk over niets anders hebben dan de overname van Activision Blizzard door Microsoft. Microsoft betaalde maar liefst 60 miljard euro, de grootste overname ooit door Microsoft gedaan. En met afstand de grootste in de game-industrie. En toch lijkt die overname een koopje. Hoe dat zit, leggen we zo uit. Verder hebben we nieuwe cijfers van ASML, een digitale ja-nee-sticker en nieuwe ESA-astronauten. We gaan beginnen. Techgigant Microsoft neemt gamegigant Activision Blizzard dus over. Voor niet ingewijden, Activision is de uitgever van games als Call of Duty, World of Warcraft en Candy Crush. Ja, ja, dat kunnen ze ook. Om aan te geven hoe groot de impact van de overname is, Sony verloor kort na het nieuws van de overname 20 miljard van zijn marktwaarde op de beurs. Floris, plaats dit even voor ons in context, want dit is huge, hè?
Ja, dit is echt heel groot. Het is dus echt de grootste overname ooit in de game-industrie. Met 69 miljard dollar, dus 60 miljard euro. Ook de grootste ooit voor Microsoft. Voor LinkedIn, de ene grootste overname die Microsoft deed, betaalde het bedrijf 26 miljard dollar. Daar keken we destijds ook al van op. Meer dan twee keer zoveel betaalt het nu. En in de game-industrie is het de ene grootste deal. Onlangs nam Take-Two, die kennen we van GTA, nam Zynga over van Farmville. En daar werd 12,7 miljard dollar voor betaald. En daar stond iedereen ook al van te dollen. Dus dit is helemaal ongelooflijk. Grootste ooit. Er is geen vergelijking. Dit heeft ook een impact op de game-industrie. Want Microsoft die is al een tijdje op overnamepad. Om de catalogus van Game Pass eigenlijk te spekken. Die wordt steeds groter, want ze kopen zo'n bedrijf. Zo'n bedrijf blijven ze in en alle nieuwe titels komen dan bijvoorbeeld alleen maar op Game Pass. Of alleen maar voor de Xbox en de PC. Dus alleen maar voor eigen platforms komen die beschikbaar. En dat is heel makkelijk concurreren natuurlijk. Want als de concurrentie ineens geen third-party games, noem je dat, dus games van externe bedrijven meer heeft, ja, dan wordt zo'n PlayStation of zo'n Nintendo Switch beetje bij beetje minder interessant.
Het is eigenlijk een beetje net als bij de videostreamers, zeg maar. Dat Netflix zijn eigen films gaat maken of studios zou kopen of dat Disney dat doet.
Ja. En dit is een beweging die je overal al ziet. Maar de schaal waarop Microsoft dit doet, die is ongekend. Dat zeiden we eigenlijk al vorig jaar. Toen werd de overname van Bethesda goedgekeurd. Want in 2020 zei Microsoft, we willen Bethesda kopen. Dat is de uitgever van Fallout, Doom, Elder Scrolls. Als het straks allemaal afgerond is, dan heeft Microsoft meer dan 25 game studios in zijn portfolio zitten. Ja, het zijn een hoop nieuwe games.
En niemand maakt van die game studios iets nog voor PlayStation dan in de toekomst?
Nou, het is niet helemaal zeker. Microsoft heeft wel gezegd dat er nog wel games zullen komen voor de PlayStation. Ik kan me dan voorstellen dat ze gewoon kijken naar welke titel levert bijvoorbeeld heel veel op met microtransacties en zo. Dus bijvoorbeeld in Call of Duty kun je een hoop geld uitgeven aan andere skins en andere guns en zo. Nou, weet je, misschien zegt Microsoft dat levert gewoon veel op. Dat is goede handel. Dat blijven we voorlopig doen. Op termijn is het voor Microsoft natuurlijk heel aanlokkelijk, aantrekkelijk om te zeggen, je kan alleen voor deze games bij ons zijn.
Ja, het is ook denk ik een beetje, het wordt een, dat is een soort heel delicaat punt, weet je. Wanneer wordt bijvoorbeeld dan een Xbox als console, ook als spelcomputer, met die Game Pass, het abonnement, het handige abonnement erbij, wanneer wordt dat aantrekkelijker dan een PlayStation? Weet je, dat, kijk, Xbox is nu nog veel kleiner dan PlayStation. Het is ook omdat Sony heel veel IP, intellectual property, grote game titels in huis heeft. Ja, we kijken allemaal uit naar die nieuwe uit Nederland natuurlijk bijvoorbeeld, hè, van Horizon. Xbox had dan altijd wat weinig titels voor je gevoel. Microsoft begint dat op deze manier wel echt gewoon te kantelen.
Ja.
En dat, dat doen ze wel knap.
Ja, en dat zou je dus in potentie kunnen overhalen om een Xbox in huis te halen en je PlayStation weer op marktplaats te zetten.
Ja, weet je, als jij gewoon dolgraag de nieuwe Call of Duty wil spelen en die is op een gegeven moment misschien niet meteen, maar dadelijk alleen dan maar op de Xbox of alleen maar bij de Xbox Game Pass. Ja, nou, wat doe je dan? Die PlayStation 5 die kun je toch niet eens krijgen.
En met dat in het achterhoofd dan, Floris, die 60 miljard euro klinkt als een bizar bedrag, maar is het dan veel of is het een prima deal?
Ja, dat valt er dus. Dan moet je kijken naar wie het geld uit zijn zak haalt eigenlijk. Dat is Microsoft. Een bedrijf dat $2 biljoen waard is. Meer dan 2 biljoen. Enorm. Dat is bijna niet voor te stellen. Zoveel zijn ze aan waard. Dus zij kunnen dit opbrengen. Het klinkt als veel, maar het is ook gelijk aan de winst van Microsoft vorig jaar. $61 miljard. Weet je, dus in die grote orde van grootte zitten we. En Xbox Game Pass telt inmiddels al 25 miljoen abonnees die wereldwijd en die betalen gemiddeld €13 per maand. Dus die dienst die levert in zijn eentje ook al 3,9 miljard per jaar op. En dat loopt op, dat blijft stijgen zeker met zo'n overname. Dus het is een fix bedrag. Je hebt dat er ook niet meteen uit als Microsoft, maar Microsoft weet, wij doen een investering, wij kopen dit voor op de langere termijn. Ja, wat geeft het als we pas over 10, 20 jaar groot geld aan gaan verdienen? Het kan nu makkelijk. Ja, gek genoeg. Gek genoeg is het ook een raar moment dat ze Activision Blizzard overnemen. Want misschien is de prijs nog wel gedrukt door al die schandalen. Daar hebben we het ook over gehad in deze podcast. Ja,
zeker weten.
Ja, het is een goed moment. Dit is de perfecte timing. Want ik zat te kijken. Activision beurswaarde. De beurskoers was precies een jaar geleden nog boven de $100.
Ja.
En nu rond de 60.
Ja, kun je nagaan.
Dus Microsoft heeft de timing helemaal goed, hoor.
Ja.
Scheelt een hoop geld.
Ja, en er zijn de afgelopen tijd een hoop mensen ook uitgevlogen bij Activision Blizzard vanwege een cultuur van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vrouwen zouden niet goed kunnen promotie kunnen maken. Er was al een oproep om schoon schip te maken bij Activision Blizzard. Dus voor de medewerkers zelf lijkt dit best wel een goede impuls. De klad was er ook een beetje ingeraakt daar. Ze wilden alleen maar hele grote titels maken die zeker veel geld zouden opbrengen. Dus wat dat betreft is het wel ook voor gamers interessant om te zien wat gaat er nu gebeuren met de titels die onder Microsoft uit Activision Blizzard rollen.
Hey, ik heb ook begrepen dat het verder gaat dan alleen games. Hè? Microsoft kijkt echt wel nog wel 10, 20 jaar verder volgens mij. Ze doen dit ook vanwege de strijd tussen de techgiganten over de metaverse. En Satya Nadella zei er dit over, de CEO van Microsoft.
When we think about our vision for what a metaverse can be, we believe there won't be a single centralized metaverse. And there shouldn't be. We need to support many metaverse platforms as well as a robust ecosystem of content, commerce and applications.
Hij lijkt ook een boodschap af te geven, een beetje aan de Amerikaanse overheid, om te bepalen of deze overname door mag gaan.
Ja, want Microsoft zegt eigenlijk voor de bestaande game-industrie is dit een big deal, maar je moet het vooral zien als concurrentie voor Facebook in een nieuwe industrie. Nadella probeert die discussie zeg maar over big tech en hun alsmaar nemende macht voor te zijn. En juist te zeggen van, nou ja, weet je, Facebook wordt heel groot, maar dan moeten wij met Facebook kunnen concurreren, dus moeten wij zo'n overname doen. Hij draait het eigenlijk een beetje om.
Ja, nou ja, goed, het is wel de vraag of het wordt goedgekeurd.
Ja.
Dat is nog maar de afwachting, want we zien heel weinig deals van deze grootte. Hè? Zelfs voor de tech-industrie. Dit is niet alleen de grootste van de game-industrie, ook van de tech-industrie.
Ja.
Dat is de vraag. En als het zover komt, zal Microsoft natuurlijk wel zeggen dat Xbox echt veel kleiner is dan Sony PlayStation. Dat is best nog wel een enorm verschil op dit moment.
Dat is hun voordeel nu eigenlijk. Ja.
Als je kijkt naar de verkochte spelcomputers. Hè, maar als je kijkt naar abonneediensten, waar de toekomst heen gaat, ligt dat eigenlijk wel weer anders. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. Hè?
Nou.
Ja,
als je ook nog de smartphone erbij neemt, want dan heb je natuurlijk Apple en Google staan ook gewoon heel hoog in de lijst als het gaat om game omzet uit mobielapparaten.
Ja, dus... ik las ergens dat ze er wel 18 maanden voor uittrekken, volgens mij. Dat ze verwachten dat het misschien wel 18 maanden gaat duren voordat het überhaupt wordt goedgekeurd. En dan kan de wereld er ook alweer heel anders uitzien.
Ja, nee, absoluut. Dan is de strijd rond de metaverse wel echt op gang aan het komen. Dat is nu natuurlijk allemaal nog in de beginfase. Trouwens, het is ook al uitgelekt dat Activision Blizzard, toen ze een bod kregen van Microsoft, nog wel even zijn gaan nadenken van, hey, het is niet echt gunstig als er maar één partij is. Dat drijft de prijs niet echt op. Het is altijd beter als je meerdere partijen hebt die je willen overnemen. Dat ze toch wel een rondje hebben gedaan langs de andere tech-giganten. Of er nog iemand anders misschien interesse had, waaronder jullie, natuurlijk Meta.
Hebben jullie 70 miljard liggen?
Ja, heel gek natuurlijk.
Nou, dat hebben ze maar wel vaak.
Zelfs, ja, en Meta is denk ik de enige die dat heeft liggen. Misschien met Apple ook nog, maar die hadden allemaal geen interesse. Dat is natuurlijk voor Microsoft heel gunstig. Als jij iemand kan overnemen zonder dat er andere biedingen zijn.
Ja.
Ja, het lijkt ook een beetje alsof... Kijk, we hebben het over de Big Five hier van Big Tech. En die hebben allemaal een beetje zo hun eigen hobby, hun eigen passie lijkt het wel. Bij Apple is dat muziek. Bij Facebook is dat VR. Bij Google is het... Dus naast hun reguliere grote business...
Naast de core business, ja.
Ja, bij Google is dat dan denk ik, zijn het autonome auto's, zelfrijdende elektrische auto's.
Ja.
En bij Microsoft is dat overduidelijk games. In die zin past het wel ook bij ze.
Ja, ja en ze zijn eigenlijk in een unieke positie, Microsoft. Want Microsoft, ik kan me best voorstellen dat Facebook zegt, ja, wat moeten wij met Activision Blizzard? Daar kunnen wij nu geen geld aan verdienen. En Microsoft zit in de unieke positie waarin ze en hele diepe zakken hebben. En al in games zitten ook. Ze kunnen nu meteen aan de slag met games. Ze hebben een platform waar ze dat op kunnen uitgeven. Ze hebben gamers die al bekend zijn met het merk. Dus ze kunnen er meteen geld aan verdienen. En ze hebben de infrastructuur om straks helemaal over te gaan naar streaming. Als een van de weinigen. Er is bijna niemand die zo'n grote serverinfrastructuur heeft.
Google heeft Stadia. Apple heeft natuurlijk ook zijn eigen game dienst. Ja. Apple Arcade. En dan heb je ook nog Amazon met Luna. Ja. Ook een streamingdienst.
Ja, dus de enige die met de blik op de toekomst een goede overnamepartner zouden zijn dus Microsoft, Google en Amazon. Want die hebben de grote serverparken. Maar van die drie is de enige die echt een goed lopend gamemerk heeft, is Microsoft natuurlijk.
Ja. Ja, ik zie Facebook zie ik nog wel interesse hebben in... ik las dat vanochtend. Je hebt een andere grote game-uitgever, Unity. Die is er voor plan een soort... ik weet niet, het lijkt wel de eerste aanzet tot de daadwerkelijke bouw van de Matrix. Maar die wil gewoon de hele wereld gaan kopiëren. Ja. Alle voorwerpen, mensen, gewoon de hele wereld. Gewoon een kopie. maar dan digitaal. Ja, dus
de Google Earth waar je overheen kan lopen.
De ultieme metaverse, zeg maar. Gewoon de wereld. Klaar.
Ja.
Ja. Ja, nou, misschien is dat iets voor Facebook.
Ja,
ja,
ik denk het wel.
Hey, en Microsoft en Activision, de metaverse, dat is gewoon ABC. Dat is gewoon 1 plus 1 is 2. Is het zo simpel daadwerkelijk?
Nou, ik denk dat het wel... ik denk dat voor Microsoft zeker een rol speelt. Het is niet alleen maar een game studio waarmee ze de catalogus van de Xbox Game Pass kunnen spekken. Dit is ook echt wel voor sorteren.
Ja.
Maar aan de andere kant, ja, ze hebben... Ik bedoel, er bestaan al metaverses, hè, kun je zeggen, in zekere zin. Dat gaat zelfs terug tot Second Life. Microsoft heeft al, hè, was ook een grote overname destijds, Minecraft.
Ja,
ja, is natuurlijk ook een complete wereld waar mensen zich in begeven.
Ja, en een van de meest succesvolle is World of Warcraft. Gaat al ruim 17 jaar mee. Is van Blizzard. En het is ook een soort metaverse af van la lettre. Uitgebouwd steeds. Dat begon gewoon met één wereld. Weet je, daar kwamen steeds bij elke expansion kwamen daar werelden bij. Vrij naadloos, weet je wel. Ook in verhaal, in vormgeving, alles. Je kon als speler helemaal soepel door die fantasiewereld bewegen. En nou ja, ze hebben ontzettend veel kennis en kunde in huis bij Blizzard om dus zo'n wereld te maken. En het lijkt mij een vrij kleine stap om te zeggen van nou, doe een helm op en je staat in die wereld van Warcraft, in Azeroth. En je, nou ja, weet je, 17 jaar lang ervaring, dat is ook een hoop geld waard, denk ik, als jij naar de metaverse wil.
Ja, ik denk
wil.
Ook wat Nadella zei, die, kijk, van oudsher vanuit de cyberpunk en alles zou de metaverse één open ruimte zijn voor alles en iedereen. Een beetje zoals het web nu ook is. Maar ja, daar denken deze grote bedrijven echt duidelijk anders over. Die willen allemaal hun eigen platform hebben. En het is een beetje zoals bij de opkomst van social media. Facebook was toen eigenlijk een soort de nieuweling. Die heeft zich ertussen kunnen wormen tussen die big five. Maar dat willen ze niet nog een keer meemaken. En ze willen allemaal op de eerste rij. En het lijkt erop dat we een soort multiverse, dankjewel Marvel, krijgen aan metaverses. En dat die dus waarschijnlijk hun eerste succes zullen gaan boeken. Vooral toch met games.
Ja, maar dat betekent dus wel echt een verschil in visie tussen Facebook. Hè, die zegt in ieder geval, we willen een metaverse bouwen waar iedereen aan mee kan doen. Wat zo open mogelijk is, zolang wij de baas zijn.
Ja.
En Microsoft die van begin af aan al zegt, we maken verschillende soorten.
Nou, ik denk dat het ook een reactie is op Facebook. En want Facebook zegt natuurlijk eigenlijk, dat is de Facebook metaverse. Dat zeggen zij. Ik bedoel, daar gaat het ook over. En Microsoft zegt van, oké, prima. Nou, wij gaan ook een metaverse bouwen. En ik sluit niet uit dat Apple dat ook gaat doen. En Google en Amazon. Nou, Amazon vind ik dan nog misschien niet de meest voor de hand liggende. Maar die verzinnen ook vast wel iets.
Maar Microsoft kennende bouwden zij zelf meerdere Microsoft metaverses. Want dat is wel iets wat Microsoft echt doet. Ze hebben natuurlijk al aangekondigd dat ze Microsoft Teams gaan uitbreiden in de loop van dit jaar met Microsoft Mesh. Voor virtueel vergaderen. Wat eigenlijk dus ook Metaverse Office is, zeg maar.
En ja, ze hebben ook nog Altspace. Altspace hebben ze ook nog.
Ja, dat is typisch
Minecraft
Microsoft.
Hebben ze nog. Krijgen ze World of Warcraft erbij. Call of Duty is ook een soort metaverse. Ja, nee. dat wordt lachen.
Ja, we moeten de metaverse echt wel serieus gaan nemen nu. Hè? Want eigenlijk is dit toch de bevestiging, die 60 miljard die er wordt uitgegeven, dat het real is.
Ja, maar
toch?
Dat denk ik wel. Het was natuurlijk hype, maar ik ben alleen wel bang dat het dus, dat het een soort gated, een multiverse aan metaverses wordt met allemaal hekjes.
Ik denk dat je blij mag zijn als je aan één bril genoeg hebt straks. Dat je met één bril en vijf abonnementen, dan mag je nog blij zijn als je niet gewoon ook nog vijf brillen moet kopen.
Ja, nou, waarschijnlijk wel.
Maar het is ook nog maar even de vraag of, weet je, want we lopen nou erop vooruit dat dit allemaal lukt. Maar ik moet nog zien dat dit langs de autoriteiten komt. Want dit is ook weer ongekend. Steeds dan komt er weer een nieuw voorbeeld eigenlijk van gekkigheid. Dit is dubbel zoveel geld als dat Facebook destijds voor WhatsApp betaalde. En dat was al
ongekend. En het sentiment is wel omgeslagen natuurlijk. Hè? Ja. Want inderdaad, in Amerika, ook hier, vooral in Europa, ze hebben wel allemaal een beetje zoiets van, dat nooit weer.
Nee, ze hebben spijt. Ze hebben spijt.
We gaan het zien dan of ze daar bij woord voegen. Want
misschien dat Zuckerberg daarom niet antwoordt op de mail van Activision Blizzard. Van, het heeft toch geen enkele kans dat ik dit kan overnemen. Ik krijg toch nooit groen licht, dus laat maar zitten.
Nee, want je ziet ook al, Nadella zegt het al inderdaad. Die probeert al in die soundbite van net, hij probeert het een beetje af te zetten tegen Facebook. In hun persverklaring. Ja, precies. En in de persverklaring zegt Microsoft, we zijn straks de derde na Sony en Tencent. Maar het gaat niet om nu. Het gaat om later. Microsoft heeft dus die hele diepe zakken, kan het uitzitten. En de vraag voor toezichthouders is dan ook niet, zorgt dit nu voor een monopolie of voor minder keus van de consument? Want dat denk ik niet. Ik denk dat je als consument op korte termijn op vooruit gaat. Want je krijgt voor je Game Pass abonnement meer waar voor je geld, nog meer. Dus dat is een goede deal. Maar op langere termijn, wie kan Microsoft bijbenen met dit spelletje? Wie heeft Game Studios?
Niet.
Nee, Sony niet. Sony heeft wel Game Studios, maar geen eigen software en hardware. Ja, een PlayStation elke paar jaar, maar dat is het. Sony heeft geen serverparken. Sony heeft niet zulke diepe zakken. Sony doet wel overnames, maar veel specifieker. Sony laat een paar
Sony
jaar
Sony wordt een
studio
soort nieuwe Nintendo dadelijk.
Als ze niet uit, het wordt ingewikkeld. Niemand kan Microsoft bijbenen. En ik vraag me echt af of toezichthouders dat oké vinden. Want als dit nog oké is, waar ligt dan de grens?
Even advocaat van de duivel. Blizzard wil zichzelf kennelijk verkopen. Dus die hebben daar wel oren naar. Ze kunnen ook aan niemand anders verkocht worden natuurlijk voor die prijs. Wie heeft dat geld liggen?
Ja, niemand.
Nou ja, de Big Five.
Ja,
Ja, dat
die,
is
die zou het hebben.
Ja. Ja. Maar daar buiten...
En niemand wilde, behalve Microsoft.
Ja. Maar is dat, ja, is dat nog eerlijke concurrentie? Ja. Nou ja, je kan je afvragen, wat is er op termijn? Want Microsoft die stelt, Microsoft zit dit uit. Koop, doet nog een paar van zulke soort overnames. Als jij straks wil gamen, dan moet je bij Microsoft zijn. En dat zal een kwestie van jaren zijn. En dan groeit het. En op een gegeven moment denk je van, oh ja, weet je wel, ik kan eigenlijk alleen maar daar terecht. En het is alleen maar streaming. En het is kiezen of delen. En dan kan Microsoft doen met de prijs wat ze willen. Ja. Is even mijn nachtmerrie scenario.
Ja, wat natuurlijk ook nog kan, is dat de mededingen, dus speculeren hoor, mededingingsautoriteiten gaan kijken naar de, het is een verticale integratie dit, hè. Je hebt alles in je hele organisatie zitten. Ja. Dat Microsoft toch ook dingen moet afstoten die met gaming te maken hebben, om die, het serverpark, Azure
makkelijker. Makkelijk is het gewoon om hier nee tegen te zeggen natuurlijk.
Zeker. Laten we naar onze eigen hoorspel metaverse gaan, jongens.
Ja, het hoorspel waarin we elke week een techgeluid laten horen. En dit was het geluid van de afgelopen 2 weken.
Nou, en?
Ja, het is echt een heel obscuur Eindelijk. Geluid. Ja, daar was een hint voor nodig, maar hij is geraden. Want we horen een robot uit de toekomstvisie die Hyundai tijdens de CES liet zien.
Wow.
Echt wel obscuur, ja. Knap gehoord van Brian Winters. Maar we hebben dan ook echt hele slimme luisteraars, die horen dat gewoon.
Ja, inderdaad. Inderdaad.
Dus gefeliciteerd,
na 3 weken
Brian.
Weten ze het dan. Ja,
ja, precies. Gefeliciteerd, Brian. Dat Bright T-shirt komt jouw kant op. En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt-ie. Ja. Oh. Als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright T-shirt.
Waar haal je die geluiden vandaan, Floris? Ongelooflijk.
Ongelooflijk.
Hey, en dan is het tijd voor ander technieuws. Nederlands belangrijkste techbedrijf, of misschien wel het belangrijkste bedrijf van Nederland überhaupt. ASML heeft nieuwe cijfers bekendgemaakt. Het bedrijf uit Veldhoven maakt hoogtechnologische chipmachines, waarmee chipfabrikanten zoals Intel, TSMC en Samsung dan weer hun chips produceren. Vanwege het chiptekort en dus de grote vraag naar die machines boekte ASML in 2021 een recordomzet van 18,6 miljard euro. En dit jaar wordt dat record verbroken, voorspellen ze. En dan zou ASML voor het eerst in omzet groter zijn dan Philips, het bedrijf waar ze oorspronkelijk onderdeel van uitmaakten en uiteindelijk van afsplitsten. Klanten van ASML zijn zo hongerig naar die nieuwe machines dat ze zelfs nog niet volledig geteste machines afnemen. Dus ze weten nog niet eens 100% zeker of ze wel helemaal goed werken. Hey, maar jongens, het is toch best wel bizar dat er in Nederland een bedrijf staat dat machines heeft waar echt gewoon de hele wereld van afhankelijk is. En het is één bedrijf. Ja. En die kan ze maken, ja, en verder niemand.
Ik vind het super, super stoer eigenlijk.
Ja.
En ja, kijk, het is wel, hè, we hebben natuurlijk onder Trump, Amerikaanse president, de vorige, was het natuurlijk wel even, werd het een beetje tricky, hè? En dat ASML ook een beetje een speelbal werd van geopolitieke krachten. Ja. Dat was nog niet helemaal voorbij. Begin van het jaar las ik een goed stuk van Mark Heijink van NRC. Die had een portret gemaakt over ASML. Deze jongens zitten echt met echt de allergrootste aan tafel, hoor. Ik vind het wel stoer.
Eigenlijk, hè, daar moeten we zuinig op zijn.
Aan de ene kant wel, Floris. Maar aan de andere kant zitten te zeuren op Big Tech. Dat ze allemaal te veel macht hebben en zo. En die moeten allemaal opgesplitst worden. En er moet meer concurrentie komen. Ja, ASML kan er ook wel gewoon een goede concurrent gebruiken. Alsjeblieft. Dan kan die prijs van die machines misschien wat naar beneden.
Dat is waar.
Nu is het Hollands en dan zijn we ineens voor.
Ja.
Hypocriet.
Ja, en ik vrees dat er de concurrent uiteindelijk uit China gaat komen. Ja. Nou, maak dan je borst maar nat.
Ja, met gejatte... Ja, goed, wie weet. Hey, iets heel anders. Ruim 22.000 mensen hadden zich aangemeld voor het nieuwe astronautenwervingsprogramma van de ESA, Scribble World. Wel geteld 1391 daarvan zijn door de eerste ronde gekomen, maakte de ESA bekend deze week. Het is niet bekend hoeveel Nederlanders er nog over zijn. Ik heb wel even gecheckt met onze oud-collega Anne Gimbrere of zij nog in de race is. En dat is helaas niet zo. Zij kreeg vrij onpersoonlijk een bedankt te horen en dat ze niet door was naar de volgende ronde. Ja, zielig. Jammer. En zij kent ook niemand, zeg maar, van de mensen met wie ze contact had, van de Nederlanders, die nog in de race zit. Er hadden zich een kleine 1000 Nederlanders aangemeld. Dus hopelijk zit er nog wel ergens eentje tussen. De overgebleven kandidaten ondergaan binnenkort psychologische testen. En in oktober worden de nieuwe astronauten aan de wereld gepresenteerd. En zij gaan dan naar ISS en mogelijk in de toekomst ook naar het nieuwe ruimtestation op de maan. Toch wel vet?
Ja. Toch? Ja, het is wel, stel je voor, je zou een van die Europese astronauten worden. En dan mag je alleen maar naar het ISS en niet naar het nieuwe ruimtestation naar de maan. Dat baal je wel of niet? Dat is toch eigenlijk de droom? Ja, dat je naar de maan mag.
Ja, dat lijkt me ook wel, als allereerste.
ISS is ook al, ISS is natuurlijk ook al te gek, denk ik. Maar
is wat minder speciaal, hè?
Ja, die tests, hè? Wat zouden ze dan... ik ben er eigenlijk wel benieuwd, hè? Hoe zie je dan allemaal testen?
Daar moeten ze een Netflix-serie over maken.
Ja. Zo.
Zou het niet gefilmd zijn al, bijvoorbeeld? Nou ja, goed. Ik ga straks nog even met Anna bellen hoe dat allemaal is gegaan de afgelopen tijd. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. En dan nog deze. In juli komt de Folder Branch. Je weet wel, van die krantjes die je ongevraagd in de bus krijgt als je geen sticker hebt geplakt. En dan komt de Folder Branch met een nieuw digitaal systeem waarbij mensen kunnen aangeven of ze wel of niet folders en huis-aan-huisbladen willen ontvangen. In mijn bus, zoals het heet, moeten ja-nee stickers op de brievenbussen gaan vervangen. Elk huishouden ontvangt binnenkort een kaart met een QR-code die verwijst naar een site waarop je je voorkeur online of telefonisch kunt aanpassen. In mijn bus brengt voor circa 40.000 folderbezorgers in Nederland wel een uitdaging met zich mee. Zij moeten straks op een lijst kijken of in een app kijken bij welke adressen ze wel of geen drukwerk mogen bezorgen en waar niet. Ja jongens, dit is toch de omgekeerde wereld of niet?
Ja.
Godzomme.
Kansloos.
Hé, maar moet je die QR-code dan op je deur plakken? Of?
Nee, dan moet je op een website aangeven dat je niks in je brievenbus wil. En dan moet de loopjongen of meisje... Moet dan
overdreven. Bij mij in de stad hebben ze gewoon een paar jaar geleden gezegd... je mag alleen maar bij mensen met een ja-ja-sticker folders in de bus doen.
Ja, een soort opt-out in plaats van...
Lijkt me toch een stuk makkelijker voor iedereen. Ja. En vooral voor die bezorgers.
Ja, en telt die sticker dan straks niet meer die je op je deur hebt...
Nee, ik dacht ook, Marijn. Ik dacht ook, moet je dan een QR-code op je brievenbus plakken? Maar dat is ook niet zo.
Nee,
er wordt gewoon gesteld dat de bezorger het allemaal wel kan checken.
Je geeft ze een inbus sleutel.
Jezus.
Sorry.
Ik raad iedereen aan om dan even naar die website te gaan van In Mijn Bus. En even dat filmpje te kijken. Dan denk je van, wie gaat dit?
Maar je zal maar zo'n bezorger zijn. Doen?
Want er wordt gewoon gezegd dat je eventjes een week op vakantie... Dan zet je hem even uit.
Hè? Nou,
Er zijn mensen fan, hè? Ja, maar er zijn ook mensen fan van die foldertjes.
Ja, zeker.
Ik ken mensen die op de iPad een folder-app hebben staan, bijvoorbeeld.
Ja, dat kan ook
best wel wat oudere
mensen.
Ja,
maar Marijn, op die manier verandert dus voor elk adres... kan het elke week anders zijn voor die bezorger.
Maar ik weet niet, hebben jullie wel eens folders bezorgd als tiener?
Nee, ik heb dat wel als krantenbezorger. En dan had ik ook in vakantieperiodes. Inderdaad, doe je eigenlijk een beetje half slapen door je route. En dan heb je een brief. Heb je net een krant naar binnen gegooid? Oh nee, die waren op vakantie deze week. Het is ontzettend lastig.
Ja, je moet dat onthouden. Nee, dit is echt wel moeilijk. Ja. En ik heb wel eens folders gedaan... En die mogen dan in elke, weet je wel, die moesten dan overal in, behalve waar zo'n sticker was. Je hebt daar gewoon twee handen voor nodig ook. Je kan niet ook nog een lijst ergens erbij houden van hier mag het wel. Dat is geen doen, dat slaat
net. Jawel, AR-bril. Ja. Google Glass. Nou goed, we gaan kijken hoe dit gaat aflopen. Ik ben heel erg benieuwd. Over digitale post gesproken... Nou, dit ging natuurlijk over fysieke post, maar goed, mooie brug toch maar. De Bright Nieuwsbrief is terug van een winterstop. winterstop. Er waren wat problemen met de databases bij RTL van de nieuwsbrieven. Dat is gelukkig opgelost. Dus je kunt je weer gratis abonneren op de Bright Daily met het dagelijkse technieuws... of de Bright Weekly met het weekoverzicht.
Yay.
We zetten de link in de show notes, dus kleine moeite om even aan te melden.
En ter afsluiting hebben we nog wat tips voor je, zoals altijd. Alle links staan in de show notes en die vind je op bright.nl. Tony, jij mag beginnen.
Ja, we zijn weer hard bezig geweest de afgelopen weken met onze vooruitblik op de rest van het jaar. Daar gaan we mooie video's natuurlijk over publiceren. Onder andere over waar Apple allemaal mee komt en de auto's waar we naar uitkijken. Er staat er al een van online. Maar wat we ook hebben gedaan is te kijken naar alle entertainment waar we op zitten te wachten. Films, games en series is een heel mooi drieluik geworden. Van het beste waar wij naar uitkijken. De series die komt vandaag online. De games en de films die staan ook al online. En ja, het was weer even een heel werk. Want je moet je voorstellen, er zitten meerdere mensen in één Google Doc. Alles te verzamelen van wat er allemaal aankomt dit jaar. Jee, mijn god, is het veel.
Ja, het is echt heel veel. Het is ja, en dan echt... wil je ook nog een beetje de krent uit de pap halen.
Ja.
En je moet ook Koreaanse series op basis waarvan eigenlijk inschatten. Want die kennen we eigenlijk allemaal niet. Die regisseurs of acteurs. Nee. Ja.
Dat was wel leuk vandaag. Netflix die kwam met de aankondiging dat er 25 nieuwe Koreaanse series worden gelanceerd de komende maanden. Het succes van Squid Game, daar hebben ze een enorm vervolg op bedacht natuurlijk. Alle categorieën vullen ze gewoon in. Dus voor elk subcategorietje komt er nu iets Koreaans.
Ja.
Van een rom-com tot adventure, blockbuster en een remake van Casa del Papel in het Koreaans. Dat komt er allemaal aan.
Erwin, dan gaan we naar jou, jongen.
Ja, ik heb voor de verandering eens een keer geen serie, maar een app. Die heet dat overkomt me ook niet heel vaak. Dat moet ik ook bekennen, maar ik vond deze wel erg leuk. Het heet Locked, maar dan met een T. Locket. Volgens nog alleen iOS, maar de Android-versie is onderweg. Maar het is je moet het een beetje zien als Instagram, maar dan soort voor je echte vrienden. Misschien zelfs alleen nog maar echt je hele goede vrienden, of je familieleden of gezinsleden. Het is een app en het is vooral in gebruik eigenlijk een widget voor op iOS. En dat heb je voor op de iPhone heb je dan een kleine, zo hè, waar zeg maar de grootte van 4 app-icoontjes, of een hele grote, die is bijna de helft van je scherm. Maar en daarin deel je foto's met alleen dus dat hele kleine clubje, hele echte vrienden. En je neemt een foto, dus je klikt op die widget, kun je een foto nemen. Als die bevalt, zeg je oké. Okay. En dan wordt die in die widget dus naar je vrienden gestuurd, waarbij die dus in hun widget direct verschijnt.
Ja, je hoeft geen app te openen. Je ziet hem gewoon op je homescreen.
Ja, dat vond ik leuk. Ja, hij past net uit, nieuwjaarsdag. Ik vind het heel een geinig appie.
Ja, enorm.
Omdat ik nog geen uitnodiging heb gehad, Erwin.
Heel populair. Ja,
ik heb alleen mijn verloofde en mijn oudste dochter. Die heb ik. Daar heb ik een dingetje, zo'n clubje mee. Ja.
Grappig, zo'n app-hit. Dat die dan ineens bam in heel veel landen nummer 1 van de App Store staat. Zo'n simpel concept wat er gewoon niet was. Ja, dat kan dus nog wel.
Maar het brengt dus ik ben ook best wel fan eigenlijk in het begin dat ik altijd een beetje van maar die app van. Is een standaard widget van Apple zelf. Die foto-herinneringen. Ik bedoel, Facebook doet dat ook altijd. Maar die dan foto's laat zien van een paar jaar geleden. En toch, ik vind dat toch wel geinig, denk ik.
Het is heel leuk.
Ik klik er best vaak op. Maar die aantrekkelijkheid van zo'n widget, dat je het dus gewoon meteen ziet. En je wordt ermee door verrast.
Je wordt herinnerd, hè? Ik vind het echt heel leuk, ja.
Ik moet zeggen, ik heb geen enkele widget nog ingesteld sinds dat er widgets op iOS zijn. Ik heb gewoon nog steeds al die icoontjes van apps.
Nou, ik gebruik inmiddels zelfs tabgroepen in Safari.
Ik heb twee, Ik heb er twee op mijn homescreen. Die kleintjes vind ik heel fijn. Ik heb één widget die ik zelf moet swipen. Want je kan dus meerdere widgets op een stapeltje zetten. Ja. Ja. En ik heb ook zo'n slimme die inderdaad... onder werktijd staat er vaak een to-do-list. Maar daarna, tussendoor doet hij soms ineens foto's. Wat ik heel leuk vind. Want dan word je herinnerd aan een foto van bijvoorbeeld een jaar geleden precies. Op deze dag of zulke soort. Ja, ik vind het echt wel van toevoegen.
Ja. Ja, het maakt je heel vaak sentimenteel, hè. Als je dan weer die babyfoto's ziet en zo. Ja. En zo, dat soort dingen, ja. mijn tipje is... is het een tip? Weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar wel iets misschien om eens een keer in de gaten te gaan houden. Tadam! Nou, aan waar moeten jullie dan aan denken?
Netflix.
Netflix, ja, Netflix, precies. Ja. En als je daar .com achter zet, achter Tudum, T-U-D-U-M, dan kom je op een nieuwssite van Netflix terecht. Waar ze dan hun eigen nieuws produceren over hun eigen series met hun eigen karakters. Ja. Nou ja, ben je een groot Netflix-fan? scroll een keer rond. Hier zou je alle ins en outs moeten leren. Ja, natuurlijk hele ranzige dingetjes ga je niet vinden over Netflix. Het is allemaal vrij lief en poezelig. Maar als echte Netflix-fan kan je hier je hart ophalen.
Ja.
Nou, ik vind het wel een keer gecheckt,
hè, Erwin?
Nou ja, ik vind het wel opvallend dat... Ja, kijk, het is inderdaad een soort keurige versie, ja. Maar bijvoorbeeld LinkedIn is ook zijn eigen nieuwsvoorziening gaan doen. Netflix nu, ja. Nou, zijn de media nog wel nodig, hè? Kun je bijna afvragen.
Ja. Ja, wij zijn kritisch.
We kunnen zeggen dat...
Sorry. Ja, dat het kut is, ja.
Ja, precies.
Ja.
Daar zijn wij dan voor.
Ja. Maar goed, er is wel gekaapt door Netflix. Want heel veel van die mensen die voor The Dumb schrijven... die komen van The Hollywood Reporter en van Variety en zo. Dus het zijn ook echt wel prima schrijvers.
Ja, maar ze gaan geen reviews schrijven.
Nee.
Waarin ze 2 sterren geven.
Nee, natuurlijk
niet.
Nee,
dat kan niet. Nee.
En Floris, wat had jij nog? Heb jij nog iets leuks om te kijken bijvoorbeeld?
Ja, ik heb een film en die staat toevallig niet op ons lijstje... met films waar we naar uitkijken, want hij is er al. En dat is The Tragedy of Macbeth op Apple TV Plus van Joel Coen. Een van die 2 Coen brothers. Die andere heeft even geen zin in films te maken. Het is een zwart-wit film met een sterrencast met Denzel Washington en Frances McDormand. En het vertelt het klassieke verhaal van Shakespeare op een manier die is niet het wiel probeert opnieuw uit te vinden. Want dat is vaak. Volgens mij is The Lion King stiekem ook gewoon Macbeth. Et cetera. Dit is gewoon Macbeth. Op een toneelachtige, overdreven manier. Maar dan op film. Heel interessant. Okay. Krijgt goede recensies ook.
En moet ik dan denken aan Dogville-achtig? Of is het niet zo erg toneel?
Minder, denk ik wel. Maar het is wel, het zijn wel gewoon echt de acteur en weinig opsmuk. En soms wat oude filmverwijzing heb ik het idee erin. Dat soort werk.
Cool, ga ik checken. Zeker weten. Ja. Mijn abonnement bij Apple TV Plus loopt bijna af. Dus moet ik wel opschieten.
Nou, mooi meegenomen.
Gezegd. Ja. Hey, dit was de podcast voor deze week. Nog laatste meldingen, jongens. Wil je nog iets kwijt tegen de kijkers? Nee? Nou, dan bedank ik iedereen voor het luisteren.
Kijkers?
Voor de luisteraars natuurlijk.
Je bent zo gewend kijkers te zeggen. Grappig,
ja, precies. Ja. Laat gerust iets van je horen. Als je op- of aanmerkingen hebt. Of als je ons support wil geven. Mail dan naar podcast@bright.nl. Of zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. Tot volgende week weer. Bye.
Doei.
Bye.